is weer goed om elkaar hier te zien. We zeiden net een aantal, dan hebben we afscheid genomen en dan ben je er weer. Ja. Nou. Ja. Ja, ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar ja, de goeie komen terug. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Nee, nou, de situatie was zo dat we, ja, dat er nog een Bijbelkring gehouden zou worden. En nou, ik vond het prima om nog een keer terug te komen. Dus het teken dat ik het hier ook goed heb. Want we zullen dan, ja, dan zal het vanavond natuurlijk wel de laatste keer zijn. Maar laten we dat maar niet te hard opzeggen. Hè? Nee, we weten nooit hoe dat omstandigheden kunnen zijn. Maar we hopen natuurlijk dat de dominee het straks weer over kan gaan nemen. Fijn u hier te zien. We denken ook aan degene die met ons mee verbonden zijn. Misschien, dat zien we niet, dat weten we niet, maar we vermoeden het. Ik wens ook hen God zegen toe voor het nieuwe jaar, zoals we dat zojuist ook elkaar hebben toegewenst. Een jaar waarvan wij niet weten wat het ons brengen zal. Het jaar brengt ons op zichzelf niks. Maar de omstandigheden kunnen wel eens zo zijn. Maar natuurlijk dat we niet weten, ja, hoe moet het nu verder? Wat komt er allemaal op ons pad? Dat we toch dit jaar ook weer in afhankelijkheid van de Heere onze weg mogen gaan. Vanavond de derde brief, en die is aan de gemeente van Pergamus. Maar we zullen eerst de Heere bidden om een zegen en een geopend woord voor deze avond. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Wat een gunst, Heere. Onverdiend, dat we weer hier in alle rust en stilte rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. Dat we het verlangen in ons hart hadden om hierheen te komen. En dat we met elkaar ook een gedeelte uit uw woord mogen bespreken. Als er zoveel zijn in deze wereld die zich niet interesseren voor uw woord, die niet willen luisteren naar uw stem. Maar we denken ook aan zoveel die dat wel graag zouden willen, om met elkaar uw woord te onderzoeken, maar dat niet kunnen en dat niet mogen. Wat zijn wij dan toch bevoorrecht? Maar wat zijn we daar toch snel aan gewend? En wat wordt het dan een gewoonte? En denken we er niet eens meer bij na? Dat het allemaal kan en mag. Heer, wilt u onze ogen toch ervoor openen dat u nog steeds tot ons spreekt. En dat betekent dat het nog genadetijd is. Tijd waarop we u mogen kunnen ontmoeten. Dat u zich aan ons bekend wil maken. En dat wilt u doen door uw woord en door uw geest. En Heren, dan zal vanavond uw woord weer open gaan. Dan bidden we van u, wilt u ook uw geest zenden. Om ons hart te openen. Onze oren te openen. Om te kunnen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Wees met hen die hier vanavond niet kunnen zijn door omstandigheden. U weet ervan, Heren, ze zijn bij u bekend. Zorgelijke omstandigheden of anderszins, wilt u ze een andere keer toch ook weer hier bij elkaar brengen. We bidden van u of dat u ons een gezegende avond wilt geven. In spreken en in luisteren wees ons nabij. We bidden dat om Christus wil alleen. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 17 en daarvan vers 2. Gij toetstet mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smarte. De mond sprak steeds de taal van het harte. Psalm 17, vers 2.
Gij doet het mij bij dag en nacht. Gij voelt
willen met elkaar gaan lezen uit Openbaringen 2, vers 12 tot en met 17, wat gaat dan over de brief aan de gemeente van Pergamum. Pergamus wordt het ook genoemd. En daarnaast willen we ook nog lezen uit de Jacobusbrief. Jacobus 4, vers 1 tot en met 10. Dus eerst Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En dan Jacobus 4, vers 1 tot en met 10. Dan eerst Openbaring 2, vers 12, waar we het woord van de Heere lezen. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden offeren, eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welke ik haat. Bekeer u, en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En dan lezen we uit Jacobus 4, vers 1 tot en met 10. Vanwaar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Of meent gij dat de schrift tevergeefs zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Naakt tot God en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Tot zover. Vanavond dus de brief aan de gemeente van Pergamum. Ik heb het gedeelte, je zou denken dat wordt een lange preek, een lange meditatie, opgedeeld in 5 punten. Maar dat is puur, al is het maar voor mezelf, om het wat helder te krijgen, wat dat er nu eigenlijk allemaal in dit gedeelte verteld wordt. Dus dat is niet omdat het extra laat zal worden vanavond, maar is puur zodat we goed begrijpen wat dat er nu eigenlijk aan de orde komt. We denken dan eerst met elkaar na over dat tweesnijdende scherpe zwaard. Daarna het geloof wat niet verloochend wordt. Als derde de compromischristenen. Als vierde het verborgen manna. En als laatste, vijfde, de witte keurstenen. Dat zijn zeg maar de soorten met van paragrafen, onderdelen die in dit gedeelte aan de orde komen. Dus eerst denken we na over dat tweesnijdende scherpe zwaard. Nou, we kennen allemaal wel dat teken waaraan een dokterspraktijk of zijn of haar auto te herkennen is. Dat is namelijk dat esculaapteken. Een afbeelding van een staf met daaromheen een slang. Dat teken is van oudsher afkomstig van de god Asclepius, de god van de geneeskunde. En in Pergamum was er voor deze god, speciaal voor deze god, een grote tempel gebouwd. En van heinde en ver stroomden er dan ook zieken die nergens meer baat konden vinden naar Pergamus. De priesters daar van deze tempel, die hadden het er geweldig druk mee. Deze afgod Asclepius had als bijnaam de naam Soter. Misschien weet u het wel, dat Griekse woord dat betekent redden of zalig maken. De slang was in de oudheid voor de heidenen een symbool van de kracht van de genezing. Van de redding. Maar u weet wel dat de slang in de Bijbel herinnert aan iets geheel anders. De slang herinnert ons namelijk aan Genesis 3. De geschiedenis van de zondeval. De slang is een teken van de verleider, de Satan. De slang is een teken van de duivel en de macht van de duivel. Een christen beleidt niet als Asclepius, als redder. Maar Jezus als redder en verlossen, als zalig maken. Nu begrijpen we dan ook waarom de Heer Jezus tegen de gemeente Pergamus zegt: ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon des Satans is, zoals staat in vers 13. Dat wees letterlijk op het reusachtige altaar dat in die grote tempel in Pergamus stond voor Asclepius, de slangengod. En die troon wijst figuurlijk op de heerschappij van Satan, op zijn macht. En wat was hij toch machtig in Pergamus. Daar stond trouwens niet alleen de tempel van Asclepius, ook van Dionysius, de wijngod, en van Athena, de godin van de wijsheid. Ook stond er de tempel van de machtige oppergod Zeus. Pergamus was bijzonder afgodisch. Het heidendom bloeide en met al die afgoderij ging ook allerlei ontucht gepaard. De tempels, ze leken wel bordelen. En daarbij kwam nog eens de goddelijke verering van de keizer. In de dagen van Johannes was Pergamus de hoofdstad van de provincie Azië. En de machtige keizer van Rome liet zich daar, juist daar, aanbidden als een heer, als een god. Pergamus was het concentratiepunt van alle machten en krachten van de Satan. En daar nu leefde, verscholen tussen al die indrukwekkende heidense tempels, de gemeente van Christus. De machten van Satan en Christus, ze botsen hier letterlijk regelrecht op elkaar. De machten van de wereld en van de kerk. En dat alles liet de gemeente van Pergamus niet onberoerd. Dat blijkt ook wel uit de invloed van de Nicolaïten. Velen dreigden af te vallen van het geloof. Anderen wilden weer een compromis sluiten met de wereld. Ze doen water bij de wijn. Juist daarom schreef Christus hen een brief. ter bemoediging, maar ook ter waarschuwing. En het adres is Pergamus, waar het altaar van Asclepius stond, de troon des Satans. De afzender is Jezus, die het tweesnijdende scherp zwaard heeft. En in deze woorden stelt Christus zichzelf voor als een strijder die op oorlogspad is. Hij ziet er allemaal wel bedreigend uit, maar het is ten goede van zijn gemeente. Met dat zwaard namelijk beschermt hij zijn gemeente en verslaat hij de vijand. Het is ook een tweesnijdend scherp zwaard. Dat wil zeggen, het mes snijdt naar twee kanten. Naar de kant van de vijand, die van buitenaf aanvalt, en naar de kant van de gemeente, waar die Nicolaïten bezig zijn om de getrouwen in het geloof mee te slepen en de gemeente van binnenuit te ondermijnen. Er is trouwens nog iets bijzonders met dat zwaard aan de hand. Christus draagt het namelijk, zo lezen we, niet aan zijn heup, zoals een normaal soldaat zijn zwaard ook droeg. Het zwaard rust ook niet in zijn hand om ermee toe te slaan, maar het gaat uit van zijn mond. In Openbaring 1, vers 16 lezen we: en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En in het 16e vers van deze brief lezen we: en ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Wat kunnen woorden van mensen soms als een scherp zwaard door uw hart snijden? Hoeveel te meer geldt dat hier van het zwaard van Gods woord. Dat woord wat oordeelt en wat richt, het bestraft en het maakt scheiden. Bent u wel eens zo in aanraking gekomen met het zwaard van Christus? Dat doet pijn tot in het diepst van je hart. Je raakt dan namelijk bedroefd over je zonde die je hebt gedaan tegen die goeddoende God. Maar uit jezelf de mond van Christus komen ook heil en troostrijke woorden. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Psalm 147. Genade is ook uitgestort op zijn lippen. Wat wordt Christus dan toch dierbaar? Maar toch is dit niet de eerste betekenis van deze tekst. Het is in de eerste plaats namelijk bedoeld om gehanteerd te worden tegen de vijand. Laat de vijand maar vrezen. Want dat zwaard van Jezus is dodend voor een ieder die zich tegen hem verheft. Die vijand zou u ook kunnen zijn. Als u niet doet wat hij zegt. Maar ook dan zegt hij nog. En nog steeds. Bekeer u. En zo niet. Ik zal haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Daar in Pergamus woonde verborgen in de verdrukking de gemeente van Christus. En heel vertroostend schrijft de Heere Jezus aan hen in zijn brief: ik weet waar u woont. Dat is ook vertroostend voor ons in de tijd waarin wij leven. De troon van Satan komt toch zo duidelijk openbaar in de wereld waarin wij leven. Of heeft u dat nog nooit gezien? Satan voert grote heerschappij. Alle Bijbelse normen en waarden worden aan de kant gezet. Ons land verheidenst. En de mens leeft als een kuddedier. Als een bepaalde mode iets voorschrijft, doet iedereen eraan mee. De mens wil zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Hij wil volledige vrijheid, zonder de gebondenheid aan het woord. In die wereld leven wij. Wij, ook met onze kinderen. En zo de Heer het heeft gegeven, kleinkinderen. Als we dat zien, slaat de schrik ons om het hart. Deze wereld biedt van zichzelf alleen maar brood en spelen. En wie wil eigenlijk niet een hapje mee eten van de tafel van de afgoden van deze tijd? Voelt u die verleiding? Oh nee, niet alleen voor jonge mensen, ook voor ouderen. En hoe kun je nu in zo'n wereld staande blijven? Door zo te leven dat je wel in de wereld bent, maar niet van deze wereld. Wat is dan nodig? Christus noemt in deze brief twee dingen. In de eerste plaats, gij houdt mijn naam. En in de tweede plaats, gij hebt mijn geloof niet verloochend. Het enige wat ons staande kan houden in zo'n wereld is de naam van Christus en het geloof in hem. We moeten niet alleen zien op een wereld die van God is afgevallen en een toekomst die er dreigend uitziet. Laten we zien op Jezus, die stierf aan het kruis en het leven verwierf. Rust toch niet, voor u weten mag dat u zijn eigendom bent. We gaan naar het tweede thema, het geloof wat niet verloochend wordt. We lezen in vers 13b, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Wel, in de gemeente van Pergamus was veel trouw en zelfs standvastigheid. Maar gold die trouw nu voor alle leden van de gemeente? Was de gehele gemeente een soort van immuun voor al die verleidingen uit de omringende wereld? Dat lijkt toch wel te mooi om waar te zijn, zeker. Het grootste gedeelte van de gemeente was getrouw. Ze hielden vast aan de naam van Jezus en ze verloochenden het geloof in hem niet. Maar we lezen hier echter ook over de Nicolaïten. Mensen met een losse levenswandel. Die het vlug op een akkoordje gooien met de wereld. En met de afgoden van de wereld. Uit deze brief blijkt dus dat er twee soorten christenen waren in Pergamus. Je had er de ware christenen. Maar je had er ook de naam christenen. Er zijn standvastige en getrouwe christenen. En hoe houden die het uit? Hoe houden zij het vol waar de troon des Satans is? Het antwoord in deze brief is door zijn naam te houden. Vast te houden. Letterlijk staat er eigenlijk, u klemt zich vast aan mijn naam. Dat wil zeggen, aan mij. Niet aan de namen van de keizers die vandaag leven en morgen zijn vergaan. Niet aan Asclepius die wel redder heet en genezing belooft, maar je uiteindelijk dood laat gaan als je geen wierook offert. Dat is de Jezusnaam. Het enige houvast voor de gemeente van Christus. In een wereld waar alles wankelt. Hij is de enige redder en zaligmaker. Maar in de tweede plaats zegt de Heer Jezus van de christenen in Pergamus, gij hebt mijn geloof, het geloof in mij, niet verloochend. De christenen moeten niet wegtrekken uit Pergamus. Of waar u ook woont. We moeten getuigen zijn van die ene naam. De gemeente is als een stad op een berg. Een licht op een kandelaar. Een gouden kandelaar. Christenen mogen deze wereld niet ontvluchten. De kerk is geen eilandje van vrome mensen ergens midden in de wereld. Nee, we hebben een opdracht. We hebben een woord voor deze wereld. waar de troon van Satan ook nu is, daar hebben we te strijden tegen de zonde en de verleiding. Maar we hebben ook te getuigen in deze wereld. Daar is de gemeente aan te herkennen. Een levende gemeente is dan ook een evangeliserende gemeente. En daar kunt u zelf best eens aan toetsen. Wat betekent u voor een ongelovig mens? Hebt u geen vrijmoedigheid? Bid het dan maar met David. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. We komen dan als derde bij de compromischristenen. Want, we lezen in vers 15. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Er was dus echter ook die andere soort christen. Zij zochten, zoals we al eerder zeiden, naar het compromis. Het kan toch niet zo zijn dat je door je christen zijn je baan kwijtraakt en overal buiten komt te staan? Dan kon je toch beter maar een beetje meedoen. Dan kon je toch beter maar een beetje toegeeflijk zijn en wat minder streng. Het kwam er toch maar op aan, zo zeiden ze, of je in je hart voor de Heere was en voor zijn dienst. Je hoefde toch niet altijd nee te zeggen. Deze christenen probeerden Christus met de slang te verzoenen. Jezus en Asclepius. Droegen ze niet beiden de naam Soter, zalig maken, redden? Over dat soort gemeenteleden spreekt Jezus als hij in vers 14 tegen de voorganger zegt: maar ik heb weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. Hoe actueel is dat niet voor deze tijd? Je ziet het voor je. Je kunt toch niet altijd met een boekje in een hoekje zitten. Kom nu, niet van dat benauwde. Zondagsmorgens ga je naar de kerk. En als het mooi weer is, dan geniet je 's middags van het ruime hemel rond. Je kunt toch niet overal op tegen zijn? Waarom moet nu alles zo strak? Alsof de Bijbel niet waarschuwt dat we aan deze wereld niet gelijkvormig moeten zijn. Romeinen 12. Als vader of moeder waarschuwt, zeggen de kinderen: u bent hopeloos ouderwets. Weet u wat Jezus zegt van zo'n houding? Hij zegt: ik haat de werken der Nicolaïten. Hij haat die halfslachtige compromishouding. Daarom moeten we breken met alles wat ruikt naar het heidendom en de geest van deze wereld. Satan zoekt in alle verleiding onze ondergang. Maar Jezus heeft juist zijn gemeente lief en zoekt haar behoud. Daarom roept hij op tot bekering. Bekeert u, vers 16, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen een krijg voeren met het zwaard mijns monds. Toch is dus Christus nog barmhartig over hen. Hij roept ze op tot bekering. Hij roept ze op tot een keuze. Ze mogen niet langer hinken op twee gedachten. Ze moeten de Baal en de afgoden vaarwel zeggen. En alleen de Heere dienen. Met een volkomen hart. Ze moeten kiezen. Net als Mozes. Die weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Als vierde, dat verborgen manna, waarover gesproken wordt in vers 17. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Voor de getrouwen namelijk heeft hij een heerlijke belofte. Eigenlijk zijn er twee beloften. De eerste is voor de strijders die nog onderweg zijn. Onderweg het manna en aan het einde van de reis de witte keursteen. En de tweede is voor de overwinnaars als ze thuiskomen. We letten dan eerst op die belofte van dat verborgen manna. Ze zijn voortdurend onderweg. Ze hebben dus voedsel nodig. Christus belooft hen dat hier. Die overwint, ik zal hen geven te eten van het manna. Het is duidelijk dat Christus hier zichzelf bedoelt. Hij is het manna. Hij is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Wat een treffende naam voor het dagelijks voedsel van Gods pelgrims op weg naar huis. Manna. Nee, hij laat ze niet omkomen. En ander voedsel? Ander voedsel was er niet. Het was manna eten of sterven. Dagelijks. En dat is nog zo. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat eet u? Ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk. Maar waar put u uw levenskracht uit? Is uw leven Christus? Leeft u uit hem? Buiten hem is toch de dood. En in hem is zoveel troost en zoveel kracht. Als je maar honger hebt. En het wordt u, het wordt hen gegeven. Eerlijk gegeven in de belofte van het evangelie. Wie in de gekruisigde Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Moeten we dan maar afwachten? Oh nee, zeker niet. Want al die 40 jaar in de woestijn daalde iedere morgen het manna neer. God gaf het. Maar de Israëlieten, ze moesten wel een tent uit. De tent uit om het manna te gaan zoeken en te verzamelen. En al zoekende werd het hen gegeven. Zo is het nog. Zoekt en gij zult vinden. Het manna dat verborgen is. Hoe kan dat? Verborgen? Wel, het manna is Christus zelf. En hij is verborgen. Ja, verborgen voor de wereld. Want die begeert hem niet. Hij is ook verborgen voor degene die hem niet zoeken. Hij is verborgen voor het natuurlijke oog. Naar zijn mensheid is hij nu in de hemel, zodat we hem niet kunnen zien. Zo is Christus verborgen voor de wereld tot aan de wederkomst. Wat kan hij ook na ontvangen genade soms verborgen zijn? Als Gods kinderen het zicht op hem zijn kwijtgeraakt en door droefheid overmand moeten zeggen: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar wat een wonder als God zich dan aan u openbaart. Want dat doet de Heere nog steeds. God openbaart Christus in zijn woord, maar ook door de kracht van zijn geest in het hart. Zalig om hem zo te mogen leren kennen. Als onze ogen zo voor hem geopend mogen worden om heerlijkheid in hem te zien. Wij wij zijn toch zo blind. Geen sterveling kent Christus uit zichzelf. Zijn uw ogen al wel eens voor hem geopend? Nu kennen Gods kinderen hem ten dele. Maar straks wordt hij geopenbaard in al zijn heerlijkheid. Bij zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dan zullen ze hem zien gelijk hij is. Dan als laatste die witte keurstenen. Vers 17. Die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen. Aan de trouwe strijders beloofde hij teerkost voor onderweg. Het hemelse manna. Maar heerlijker is nog dat einde van die reis. De beloning van de witte keursteen. Aan het einde van de reis kreeg de pelgrim een teken van de overwinning. Een witte marmeren steen. Dat was vroeger een publiek bewijs voor een overwinning. Iedereen kon het dan zien. Er staat keursteen. Dat wijst op kiezen. Wie moest er kiezen? De rechter. In de oudheid moest de rechter iemand schuld of onschuld aangeven door het uitreiken van een witte onschuld of een zwarte schuld, een zwarte steen. Zo deed de rechter uitspraak. Haalde hij de zwarte steen uit de vaas, dan was de aangeklaagde veroordeeld. Kreeg de verdachte de witte steen, dan was hij vrijgesproken. Zo zal nu eenmaal voor ieders oog de hemelse rechter, gezeten op zijn troon, ons allen publiekelijk oordelen. Zijn volk zal dan de witte steen ontvangen en alle ongelovigen en goddelozen de zwarte steen. Hoe kan dat? Hoe kan nu een in zichzelf zo schuldig volk de witte steen van de vrijspraak ontvangen? Hebben ze dan geen schuld meer? Inderdaad, die is namelijk vergeven. Hoe kan dat? Omdat Christus de zwarte steen ontving uit de hand van de Vader. Toen hij borg voor hen stond. Hij heeft hun oordeel vrijwillig op zich genomen. En hun schuld gedragen. Hij ging de dood in om de zijnen vrij te kopen met zijn dierbaar bloed. En op die keursteen, daar staat dan een nieuwe naam. De oude naam op die zwarte steen, die we alle verdiend hebben, is zondaar. De nieuwe naam op de witte keursteen, die we uit genade mogen ontvangen, is rechtvaardige. Dat is de nieuwe naam. Wat zullen we vol verwondering zien naar die doorboorde handen van hem die de keursteen verdiend heeft. Verdiend heeft? Niet verdiend heeft, maar gedragen heeft. Wat een genade. Ja, van die keursteen staat ook dat hij gegeven wordt. Nu wordt hij al ontvangen in het geloof. Ja, daar kan heel wat nood en strijd aan vooraf gaan. Vooral als we zien op de straf die we verdiend hebben en het oordeel dat we ons hebben waardig gemaakt. Maar wat een genade. Wat een genade. Als God die keursteen alvast eens even laat zien. Als we hem mogen zien. Door het geloof. Als onze persoonlijke verlosser. Onze zoter. Onze zaligmaker. En niemand kent die steen dan diegene die hem ontvangt. Het is dus ook een persoonlijke zaak. De wereld kent die vergeving niet. De naam Christen kent die vrede ook niet. Ze wringen zich in 1000 bochten om ook de wereld nog te vriend te kunnen houden. Maar kent u hem? Hebt u die vergeving leren zoeken en die vrijspraak wel eens mogen horen uit het evangelie? En dat die toegepast is aan het hart door zijn Heilige Geest? Ziet u er wel eens naar uit? Aan het einde van de reis. Is er misschien iemand onder ons die bang is dat hij straks die zwarte steen ontvangt? De steen van het eeuwige oordeel? De eeuwige verlorenheid? Kom, kom dan. De Heere wil die witte steen nog geven. Hij wil hem nog schenken. We leven nog in de genadetijd. God wil uw oog er nog voor openen, dat u de zwarte steen verdiende en de witte steen kunt ontvangen uit louter genade. Het is een strijd om in te gaan, maar wie overwint, ik zal hem geven, de witte keursteen. Wie oren heeft, die horen. Wat de Geest tot de gemeente tot u zegt. Amen. Laten we nog zingen. Aansluiting hierop van dit gedeelte uit Psalm 119. En daarvan vers 5. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik in 's Heeren kracht gestreefd. Ik hiel ze in 's Heeren naam aan stukken, vertrouwend op die naam alleen. Ik kon nog voor, nog rugwaarts keren. Oh nee, sorry. Ik zit nu in 118 te lezen. Excuses. Waarmede zal de jongeling zijn pad, natuurlijk, door ijdelheen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt met heilig blad. U zoekt mijn oog. Mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat. Niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Dat we toch in zijn geboden mogen gaan zoals we dat gelezen hebben, zoals we dat gehoord hebben. Zoals we daar nu ook van zullen zingen. 119 vers 5. Thank you.
Yeah. Thank you.
Ja, als het boeiend is om te luisteren, dan gaat altijd de tijd snel. Maar als we gezellig met elkaar in gesprek zijn, dan gaat de tijd ook snel. En ik zie dat de tijd, dat het al 9:10 is. Maar dat geeft niks. Goed om elkaar hier weer te ontmoeten in het nieuwe jaar ook. Is er iemand die nog iets heeft dat hij zegt van nou, dat viel me nu op. Of klopt dat nu wel? Of een vraag heeft. Dan zou dat nog kunnen. Het was duidelijk, ja. Ja, het is altijd zo, ja, als er geen vragen en opmerkingen zijn, dan is dat een compliment voor de inleider. Ja, ja.
Maar
ja. Ja, niemand kent die naam dan die hem ontvangt. Daar ligt natuurlijk dat persoonlijk in, hè? Dat is dat persoonlijk, hè? We weten dat Christus borg en zaligmaker is. Ja, 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 dat weten we allemaal. Ja, ja. Maar staat hij nu op uw steen? Is dat nu persoonlijk? En dat weet je zelf. Ja, precies, precies. En daarom moeten we ook niet te snel ons oordeel klaar hebben liggen. Dat hebben we niet behandeld, hè, maar dat zit hier natuurlijk ook in. Hè. Het oordeel klaar hebben liggen van, nou ja, met die, dat kan nooit goed zijn. Of, nou, die is, dat zal wel. Laten we voorzichtig zijn. Laten we voorzichtig zijn. Ja, ja. Wij zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Persoonlijk. Persoonlijk, ja.
Zie je morgen naar een kruisje van 5:12?
Dat was 5:12, ja. Maar toch een witte steen. Ja. Maar laten we het daar niet op aan laten komen. Nee, nee. En misschien is het al 5:12. Weet u het? Weet u het of het 5:12 is? Nee, ik ook niet. Nee. Nee, maar daarom moeten we het wel weten hoe dat het ermee voor staat.
Kompad.
Ja, zei u?
Kompad.
Ja, precies. Precies. Ja, ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat beetje water bij de wijn doen, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Ja, ik dacht nog, zou ik dat nu wel meenemen, want daar hebben we een goede reden waarschijnlijk geen last van. Natuurlijk behouden de gemeente en we leven allemaal keurig zoals het hoort. Maar, oh, oh, ja. Ja. We hebben er zo snel last van, hè? Vindt u niet? Water bij de wijn doen. Ach ja. Ja, voor een keertje. Oh ja. Ja, het is één keertje. Het is twee keertjes. Het wordt een gewoonte. Is alles verkeerd? Ik had het natuurlijk over die zondag. Ik dacht, ik zet het maar even scherp neer. Daar had ik wel een vraag over verwacht. Van de zondag aan zie je het ruime wereld rond. Mag ik dan niet in de tuin zitten? Nee, tuurlijk, daar gaat het niet om. Nee, maar, ja, nee, oké. U heeft het goed geïnterpreteerd. Maar het sluipt er zo snel in. Het sluipt er zo snel in. Ja, tuurlijk. Ja, precies. Nou ja, kijk, de zondag is natuurlijk ook een rustdag, hè. Het is een rustdag. Maar het is geen slaapdag. Zo zeg ik het altijd maar. Het is wel een rustdag, maar geen slaapdag. Maar ja, zijn nu al onze werkzaamheden, onze gedachten, zijn die doordrenkt door de leiding van de Heer? En doen we alles in afhankelijkheid mooi dat u daarop inhaakt. Want ik, nee, precies. Nou, precies. Daarom mooi dat u daarop ingaat. Ja, want ik zet dat dan natuurlijk scherp neer. En dan hoop ik dat daar wat op komt. En dat is mooi. We kunnen dat niet. Maar dan is mijn vraag, hè. Weten we dat? Of voelen we dat? Hè? Want het kan ook een afscherming zijn. Ja, maar we kunnen dat niet. We kunnen dat niet. We kunnen niet de hele dag met God bezig zijn. Dat kunnen we niet. Dus, dat zeggen we niet hardop hoor. Maar toch zit daarin, hè. Dus, ja. We zijn toch ook maar mensen. En ja. Daardoor vinden we het al snel goed dat we het niet kunnen. Nee? Al snel goed, hè? Dat zeg ik, hè? Ja? Ja. Maar het gaat er daarom om. Ja. Daarom gaat het om het voelen. Dat is het, hè? Raakt het ons hart? Daar gaat het om. En natuurlijk, we kunnen dat. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja. Nee, dat is geen verwijt, want wij kunnen dat niet. Want wij zijn zonder. En we kunnen dat nooit. En het kan ook nooit zo zijn dat het alleen maar voor diegene kan zalig worden die dat wel kan. Nee, absoluut niet. Precies, precies. Gelukkig, want anders zou iedereen verloren gaan en zou er geen behoud zijn. Maar ik hoop dat we daar nu juist last van hebben. Last van hebben. Maar ook naar dat verlossende werk van die Sota. Van die redder. Mogen zien dat hij voor ons persoonlijk die last heeft weggenomen. En ons die witte steen heeft gegeven. Wat rijk. Dat we dan in genade mogen leven. Absoluut. Hij weet alles. Ja.
En dan de omstandigheden natuurlijk. Ja, waar daar iemand moet of wat dan. De kardinaal is helemaal natuurlijk.
Ja, en dat is ook alles. Hier staat werken, maar dat is niet alleen wat we doen.
Wat we laten.
Wat we laten. Wat we denken. Nou, hij weet het. Maar hij weet ook, als we tot hem naderen met die last van de schuld, en dat we daarvan verlost willen worden, dat weet hij ook. En dan zal hij ons ook genadig zijn, belooft hij. Dat heeft hij toegezegd, dat hij die schuld dan van ons wil afnemen. En wat is dan een rijk evangelie? En is het geen last? Nee, dan wordt het een lust om hem te willen dienen. Te willen eren in ons gehele leven. Ja, je moet het je maar eens voorstellen dat je als gemeente, neem maar even goede reden, dat hier 4 of 5 tempels staan van Satan. En je zit er als gemeente maar tussen. Ja, dat is nogal wat. Daar komt er wat op je af. En toch was ze de gemeente van Christus. En ze hielden stand. Omdat hij ze vasthield. Wat een troost voor ons. Dat wij ook staande mogen blijven. In het geloof. Ook in deze tijd. Waar er zoveel onrust is. Waar zoveel gaande is. Waar Satan nog tekeer gaat. Hij ons probeert te verleiden. We mogen staande blijven. In het geloof. In de hoop en de verwachting. Van hem die alles volbracht heeft. En wat rijk dan dat het woord hier ook mag doorgaan. Dat het verkondigd mag blijven worden. Een nieuwe predikant. waar hebben we het aan verdiend? Nog geen 2 jaar vakant en de Heere schenkt een nieuwe predikant. Dat hij tot rijke zegen mag zijn. En dat we niet voor hem naar de kerk komen, maar dat we er naar uitzien om het woord van zijn zender te horen. En ik bid u toe dat het een zegenrijke tijd voor u mag worden. En dat hij tot zegen gesteld mag worden. En dat het u ook tot opening mag komen en bemoediging in het geloof. Het waren natuurlijk de omstandigheden waarin u zich als gemeenteleden echt nodig had natuurlijk. Hè, om staande te kunnen blijven in alle praktische zaken. Dat verbond heel erg. Dat het minder is geworden. Maar misschien anders.
Nee,
maar anders, hè? Anders.
Ja. Dat bedoel ik niet. Het was een drukje op.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Oh ja. Ja, toch een andere tijd ook, hè? Ja. Laten we hopen en bidden dat bovenal de geest nog maar doorwerken. Het is overal. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja. En natuurlijk, dat kan ons bedroeven. En dat is logisch. Dat snap ik helemaal. Dat bedroeft mij ook. Maar kom dan toch weer terug op dat eerste, de eerste opmerking na de pauze. Het is toch eerst een persoonlijke zaak. Ja. Dat is het eerste. Dat is het eerst. Ja. Nee, precies. Ja. Goed, laten we als afsluiting nog zingen van Psalm 116. Daarvan vers 4 en vers 11. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mijn neder. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En dan volgt natuurlijk vanzelfsprekend vers 11. Ik zal dan met vreugde in het huis des Heren gaan. 116, 4 en 11.
Thank you.
Laten we de Heer danken voor deze avond. Ja, Heer, en zo komen we alweer aan het einde van deze avond tot u. Om u te danken voor alles wat u ons hebt gegeven vanavond. Uw woord wat open mocht gaan. Maar Heer, wat ook zo confronterend is. Het is duidelijk. Zijn we in deze wereld of zijn we van deze wereld? Staat onze naam geschreven op een zwarte steen of op een witte steen? En wat is dan die naam? Zondaar of rechtvaardige? En Heere, dan bidden we van u of dat u met uw geest ons hart wil bewerken. Steeds weer opnieuw. Of voor het eerst. Zodat we u mogen gaan zien. En daarmee zullen we ook gaan zien wie wij zijn. En dat we in alles tekortschieten. We kunnen niet leven zoals u het van ons vraagt. O Heere, geef ons toch kracht en genade om staande te blijven in deze wereld vol van verleidingen. En geef dat we ons oog op u geslagen mogen houden. Heere, wat anders zullen we net als Petrus, die op de golven liep, toen hij zijn oog op u geslagen hield, maar wegzinken als de ogen naar beneden gericht werden. Heere, wilt u ons genadig zijn? U wilt nog steeds zondaren zalig maken. En u doet het nog steeds. Iedere dag als de zon weer opgaat, komt u weer tot ons. En brengt u nog diegenen tot u die toebereid moeten worden. En Heere, wij mogen nog leven. Wij mogen nog genadetijd ontvangen om u steeds meer en meer lief te hebben. Om u steeds meer en meer te dienen, te eren en te vrezen. We hebben ook gelezen dat het een strijd is. Een strijd tegen de wereld, tegen de zonde. O, geef ons daar de kracht voor. Ook het inzicht. En een hart. Dat we leven. Zoals u het van ons vraagt. Heere, we danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. In de opening van uw woord. In de boodschap die tot ons kwam vanavond, maar ook de afgelopen tijd. Heere, we dachten de periode al afgesloten te hebben. Maar nu toch lijkt het definitief te zijn. Heere, we danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. Dat we in alle openheid en vertrouwen met elkaar mochten spreken over uw grote werken. Maar Heere, als personen aan de kant mogen gaan en anderen de plaats in zullen nemen. Heere, u gaat door. En uw woord blijft hetzelfde. En uw werk blijft hetzelfde. Heere, wilt u dan ook met ons allen gaan? Wilt u uw dienstknecht zegenen die aanstaande zaterdag bevestigd mag worden en intrede zal doen? Heere, dat de gemeente ook mag opkomen in verheuging, in dankbaarheid. En wilt u hem tot een rijke zegen stellen? Niet omdat hij het is, maar omdat u hem zendt. Wees ons nabij in al onze omstandigheden. U kent ze, u weet ervan. U weet wat ons van nodig is. En hoor ons. Enkel uit genade. Om Christus wil te verlossen, de zalig maken. Amen. Wel thuis allemaal.